Ist die Welt wacker, ich weiß nichts mehr. Ich ja, habe einen Weg gekommen, Ik ben bij jonge leeftijd begonnen op mijn 16e. Beveiliging in de deur. Ik heb echt in gekke cabarets gewerkt. Schietpartijen meegemaakt die aan de deur. Ik ben een paar keer bijna dood geweest, alles dus.
Elke krijger moet begrijpen. Kracht zonder strategie is als een zwaard zonder een hand die hem leidt. De kunst van het vechten is niet om te breken, maar om te buigen. Niet om te vernietigen, maar om de energie van de vijand tegen hem te keren. De slimste vechter vecht niet op de manier die de vijand verwacht, maar dwingt hem tot keuzes waarin hij zichzelf verliest. Pas wanneer je vijand zijn eigen zwakte laat blootleggen, is de overwinning werkelijk van jou. Tarek, dit is een segment uit het boek The Art of War van Sun Tzu. Het is een boek die het heeft over oorlogsstrategieën en filosofieën. En ik heb dit boek aan meerdere vechters gegeven, maar ook weer in jouw vechtstijl. Elk gevecht wat je voert is een oorlog, letterlijk. En je gaat er ook in met de gedachte van alles of niets. En ik heb de kansen met jou, ik heb met je gewerkt en ik heb gezien hoe je er echt in staat, ook achter de schermen. En het is echt zo. En ik denk dat het boek, als je een keer aan het vliegen bent of je hebt wat tijd om te lezen, ik denk dat je heel veel uit kan halen en je gaat heel veel parallellen zien tussen jouw mindset en de mindset die ze toen al hadden, toen ze oorlogen aan het voeren waren. Dus dit boek ga ik een cadeau geven aan het einde van de podcast.
Dankjewel. Alleen ik buig niet.
Je buigt niet?
Nee. Nee.
Maar je past je wel aan de tegenstander. Volgens mij hebben ze het daarover, met buigen in de zin van...
Ik pas me wel aan, maar ik probeer er altijd recht op te staan. Dus ik buig niet.
Ja, dat klopt. Tarek, ik wil in dit gesprek ook het hebben over verschillende dingen. Je bent natuurlijk niet iemand die vaak gesprekken voert of in ieder geval in de media komt. Je bent best wel in jezelf daarin. En dat is heel mooi. En bepaalde dingen die niet eerder zijn besproken, wil ik graag met jou gaan bespreken, als je dat goed vindt. En ik zou graag willen beginnen met een reis helemaal terug. Tarek als jonge jongen, je komt echt van niets, als ik het zo mag zeggen. En ik ben benieuwd, hoe was dat, die jongere jaren voor jou en hoe je bent opgegroeid, hoe je gezin zeg maar in elkaar steekt. Een beetje terug in de tijd.
Ja, terug in de tijd. Ja, dan krijg ik al nu al een beetje kippenvel van. Het was echt hard werken. Precies wat je zegt, vanuit niks. Maar echt letterlijk niks. Heel veel mensen denken, ja, je bent in Europa. Je wordt over alle kanten geholpen. Maar het was helemaal niet zo. We hebben alles zelf moeten doen. Ik heb alles zelf moeten doen. Ik heb in mezelf moeten investeren, zoals zwart rijden, om naar mijn doel te kunnen gaan. Helaas, ik kon niet anders. Ik moest op bij mijn training komen. Man, ik heb heel veel energie en kracht erin gestopt. Bijvoorbeeld, waren allemaal jong puberen. Dus in mijn pubertijd heb ik een beetje moeten overslaan. Heel veel mensen gingen uit, geen leuke dingen doen en zo. Ja, dat kon ik niet. 1, ik had er geen geld voor. En 2, ik moest volgende dag vechten of ik moest weer fit zijn. Ik had een doel voor lange termijn. En daar heb ik naar gewerkt.
Hoe zag je dagelijks leven er toen uit? Werkte je ook nog daarnaast of deed je alleen vechtsport toen?
Ja, werkte zwart. Ik moest wel.
Ja.
Ja, ik moest wel. Ik had een beetje problemen met de vergunnings en zo. Dus ik moest wel. Ik werkte gewoon vooral aan de deur. Ik ben op jonge leeftijd begonnen, op mijn 16e ben ik begonnen om aan de deur te werken, want ik was altijd wel een vechter. En dat konden ze goed gebruiken aan de deur. In ieder geval niet dat we in de deur gingen vechten of zo, maar ik kon mijn mannetje staan. Dus ik heb heel veel nachtdiensten gedraaid, beveiliging in de deur. Ik heb schietpartijen meegemaakt aan de deur. Dus ik heb echt in gekke cabarets gewerkt, wat niet fijn was om daar te werken. Helaas, ja, ik moest op een manier vinden om geld te verdienen. Ja, en ja, daar was ik goed in. Soms een draai geven om iemand zo.
Dat wordt ook af en toe. Dus dat rijdt met je training, want trainde je toen ook al consistent? Had je toen al zeg maar voor ogen van, ik ga dit doen voor de rest van mijn leven?
Ja, dat breekt ik me, weet je. Je bent op een gegeven moment jong, 16, 17, 18. Ik heb volgens mij tot mijn 26 of zo heb ik gewerkt aan de deur. Ja, je werkt, je hebt nachtdiensten. En dan volgende dag moet je trainen. Ik heb het wel een keer meegemaakt. Voor die oude vrienden van mij van vroeger weten dat nog. Ik was aan het werk. Het was op een vrijdag. En dan ben ik meestal 7 uur thuis. En dan moet ik 3 uur weer melden bij een kickboksschaal om te vechten. Dus, ja, ik heb het echt meegemaakt. Dus, maar ja, op een gegeven moment ging ik ook samenwonen en zo. Ja, er moet geld op tafel. Dus toen heb ik uiteindelijk mijn diploma gehaald. Grijze pas. Toen ging ik gewoon lekker aan het werk aan de deur. Huur moest betaald worden. Alles moest betaald worden. En zoveel verdien je ook niet met kickboksen. Ik moest dingen erbij doen om mezelf en mijn gezin te kunnen onderhouden. Dus ik heb echt heel lang doorgewerkt. Bijvoorbeeld ook toen in die coronatijd was het even gestopt met alles. Toen heb ik ook gewoon nachtdiensten gedraaid.
Ja.
Dus ja, het verdient wel goed. Maar ja, je moet overleven.
Ja, niet veel mensen zouden dat weten. Ze denken van ja, het is wel goed. Hij is vechter, het ziet er goed uit, veel volgers. Maar dat harde werk zit er nog steeds in. Nee, vooral als je kinderen hebt, denk ik.
Ja, dan... vooral als je kinderen hebt, het harde werken. Weet je, het is als je... Kijk, nu op dit moment, alhamdulillah, we verdienen wel goed dat we het kunnen meeleven en zo. Maar je moet nog steeds hard werken. Of het nou met gewoon normale werk is, of met kickboksen qua trainen en zo. Ik heb toevallig een tijdje geleden iemand gehad die tegen me zegt, ja, hoeveel wedstrijden vecht je per jaar? Ik zeg, ja, 3, 4. Ik zeg, hand vanaf.
Ja.
En dan kan je heel jaar van leven. Ik zeg, ja. Ze zegt tegen mij, oh, nou, dat is wel lekker. Maar in mezelf werd ik zo agressief. Weet ja. Maar ik begrijp wel dat die mensen, ze hebben een hele andere beeld van je. Die weten het niet. Toen zei ik tegen haar, ik zeg, luister dan. Ik zeg, volgens mij, die werk die jij doet, maar ik ga het maar niet noemen, anders weet ze over wie ik heb. Die werk die jij doet, ik zou wel met je willen ruilen. Ik zeg, volgens mij ben ik vaker van huis weg dan dat jij thuis, dan jou. Ik zeg, ik ben vaker weg, ik ben vaker aan het trainen dan jouw baan van 8 tot 4 of zo. Ik zeg, als je weet wat we allemaal voor moeten doen. Ik zeg, ik had graag een vak willen leren, achteraf.
Ja?
Ja, achteraf wel, als ik een goede vak had moeten leren. Het is leuk, die room, alles, maar die oudste zoon van mij ook. Ja, papa, ik wil ook kickboksen. Ik zeg, nee, je gunt je kinderen dit niet. Het is echt... Echt strijden, vooral afvallen ook. Wat we meemaken, toch, om dit te bereiken, dat gun je niemand. Het is echt te hard werken.
Wat je ook aangeeft van die dame dan die bepaalde beeld heeft, 4 keer vechten. Maar wat betekent 4 keer vechten? 4 keer vechten betekent trainen. Soms een trainingskamp, inderdaad de weight cut. Het salaris wat je krijgt, heel veel naar de belastingdienst. Dan heb je nog je hele kamp, dan heb je nog je team. Zeg maar, blijf niet heel veel over.
Nee, blijf niet veel over. Precies wat je zegt. Je hebt je team, je hebt je trainingskamp. Laatste wedstrijd was ik zeker 15.000, 16.000 euro kwijt met mijn trainingskamp naar die partij toe. Dus en dan komt ook nog de belasting erbij, komt alles erbij.
Ja.
Dus het is echt hard werken. Maar het is ook, ik vind het ook superleuk. Uiteindelijk vind ik het superleuk. Dus het is ook leuk, maar soms haat je het ook. Is haat en liefde relatie tussen mij en de kickboksen. Dus, dus ja, het is... maar in ieder geval, ik gun het mijn kinderen niet. Het is... kijk, als hun het uiteindelijk besluiten om dat te doen... Ja, dan zal ik ze ook steunen. Maar als je lekker iets anders kan doen, dan heb ik dat liever. En weet je, ik vind het gewoon belangrijk. Tegen mijn kinderen zeg ik dat. Tegen die oudste zeg ik dat ook. Hou eerst een diploma. Hij is nog heel jong. Als je een diploma hebt gehad, maak je school af en dan kan je dit erbij. Dan heb je altijd iets vastigheid.
Ja.
Ik heb het andersom helaas moeten doen. Omdat ik niemand had die mij dat kon uitleggen. Dus ik heb eerst gekickboxd, heel ver gekickboxd. En toen ben ik terug naar school gegaan om toch een diploma te halen.
Ja.
Om toch iets vastigheid te hebben.
Was het moeilijk om terug te gaan naar school?
Ja, ik was hoe lang, 15 jaar of zo niet meer naar school geweest of landen. Ik moest echt volledig focus. Soms had ik gewoon echt hoofdpijn. Ik moest echt paracetamol nemen tijdens de les. Dus mijn hersens begonnen opeens te kraken. Ik denk, nou ja, wat maak ik nou mee? Ik moest echt af en toe paracetamol meenemen. Ik denk, Dan ik was alles een beetje kwijt. Het was wel heel moeilijk, maar uiteindelijk heb ik het wel gedaan. Ik heb al mijn examens, al mijn toetsen in één keer gehaald. Echt soms op het nippertje. Dat je 7 fout mag hebben en ik had 7 fout. Dus ik heb wel heel veel geluk gehad.
Maar dat is mooi ook, die drang om jezelf door te blijven ontwikkelen. Ja. Dat is niet vanzelfsprekend. Je kan ook zeggen van ja, prima, ik ga gewoon doen wat ik doe. Ik kan ook gewoon voor de deur staan, inderdaad. Ik heb genoeg capaciteiten om misschien werk te doen. Maar je denkt, nee, ik wil iets vast, ik wil halen.
Maar dat is precies, maar dat heeft mij vooral met coronatijd heeft het mij laten denken. Bijvoorbeeld, je moet wel echt een backup hebben. Kijk, bijvoorbeeld nu, op dit moment, alhamdulillah, ik kan een eigen sportschool beginnen. Ik kan alles beginnen. En het gaat gewoon goed lopen.
Ja.
Vooral in Marokko. Ik heb best wel een grote naam gekregen daar in Marokko. Dus ik kan alle kanten op. Maar ik vind wel dat je echt wel een diploma moet hebben. Vooral in deze land waar we leven, waar we wonen.
Ja.
Dat je toch een backup moet hebben, mocht iets fout gaan. Bijvoorbeeld, ik heb nu een grijze pas. Als ik zou willen, zou ik ook in Schiphol kunnen werken. Ik kan gewoon goede werk doen.
Ja.
Ik kan in de gevangenis werken, ik kan alles doen.
En dat is een mooi advies. Ik denk vooral voor als we het horen van iemand die het zelf heeft geschopt. Iets van je denkt van ja, hij heeft verder niks nodig. Als het van jou komt,
nee,
dat is echt veel.
Nee, maar je moet echt altijd backup hebben. Je weet maar nooit, misschien bereik je morgen je arm of zo, kun je nooit meer spotten.
Ja.
Want dan ga je lekker achter de computer werken. Ja.
Hoe was die periode voor jou, die coronaperiode? Want behalve dat zeg maar, met werkers komt stil te liggen, alles komt stil te liggen. In ieder geval, het werd zo ingericht dat je kon niks meer doen, je kon niet meer trainen. In ieder geval, dat werd aangeraden. Hoe was dat voor jou?
Nou, bij mij was het alleen maar de eerste maanden viel wel mee. Want ik heb natuurlijk topsportstatus.
Ja.
Dus wij mochten gewoon naar buiten. Wij mochten gewoon trainen. Wij mochten gewoon alles doen op een gegeven moment. Dus ik had er eigenlijk weinig last van. Alleen de eerste jaar was echt niks. Maar vanaf het tweede jaar mochten we ook weer vechten. Zonder publiek en zo. Ja. Dus we hadden wel een topsportstatus. Dus dat werkte wel in onze voordeel. Maar ja, dus ik had gewoon mijn ding nog. Maar toch dacht ik op dat moment... Zulke dingen is belangrijk om iets vastigheid te hebben erbij.
Ja, op dat moment.
Ja, dat met alles liep stil. Alles liep zo. Het enige wat echt heel goed werkte en heel veel nodig had, waren de beveiligers, mensen met grijze pas en zo. Nou, je kon gewoon rijk worden op dat moment.
Ja.
Ze betaalden echt goed. Ja. Ik kreeg toch bijna 40 euro per uur.
Ja. Je had het over bepaalde sacrifices die je moet maken om te komen waar je nu staat. Laatste interview zei je ook van je bent op trainingskamp gegaan. Je was in Thailand. Best wel een lange periode ook volgens mij. Was echt lang weg.
Ja.
Hoe is dat om weg te zijn van je kinderen en daar te zijn en je volledig bezig te houden met trainen?
Ik zeg het eerlijk, ik miste mijn kinderen heel erg. Voor mij was het ook de eerste keer. Ik miste mijn kinderen heel erg. Mijn vrouw, mijn gezin gewoon heel erg. Vooral iedereen. Maar het heeft er wel zijn voordelen eruit gehaald. Ik heb echt drie, vier weken lang volledig gefocust op trainen. Je doet niks anders dan trainen. Een beetje lachen met die jongens. Het was het wel waard. Ik heb echt een hele andere Tariq uiteindelijk gezien tijdens mijn wedstrijd. Het was echt een hele gefocuste Tariq. Hij heeft zich wel uiteindelijk uitbetaald. En ik ben toch topsport, ik ben professioneel. Dus ik moet toch die keuzes op een gegeven moment maken. Om een goede legendie achter te laten. Gewoon een goed voorbeeld te zijn voor anderen en ook voor mijn kinderen.
Ja. En als je kijkt naar die legacy, wat is dan wat je wilt achterlaten voor je kinderen, maar ook voor de wereld, letterlijk?
Ja, badass. Ja, ik wil gewoon herkend worden als die jongen die nooit problemen heeft, lieve jongen. Niet in aanraking is geweest met politie. En dat zal ook nooit gebeuren. En gewoon een voorbeeld geven aan de jongeren ook. Van, ik voel jullie. Ik heb ook gestaan waar jullie op dit moment staan. Dat echt heel mijn wereld neerzakte. Dat ik bijvoorbeeld tijd gehad dat ik alles verloor. En toch geen blijf geloven. En toch weer bovenaan sta. Ja, ik denk bij mezelf, ik dacht altijd bij mezelf, ik ben juist degene die laatste die dit zou kunnen. Ja, en ik denk, nou, als ik het kan, kan echt iedereen het.
Zo.
Dat denk ik echt. Ik zeg, als ik het kan, dan kan echt iedereen het. Ik was echt juist degene die zelf op school de meester zei tegen hem van altijd, ja, zelfs bij de vuilnisman zouden jullie ze niet aannemen.
Zo.
Ja, ik heb echt zo'n meester gehad. Daarom ben ik uiteindelijk verwijderd van school, want ik ga niet meer vechten daar. Ja, dus ik had niet zo'n lieve meester. Vergeet ik nooit meer.
Wanneer was dit? Hoe oud was je toen?
Dat was op mijn middelbare school. Okay. Van 16 jaar, 15, 16. Dus dat was de meester die tussen mij en hem, die ging niet zo lekker.
Hij heeft het nu wel moeilijk mee als hij kijkt. Zo, die belt op tafel en alles loopt lekker.
Ja, nou, ik zou wel willen tegenkomen. Denk ja. Ik zie je vriend. Dus ik weet niet eens meer hoe die heet, maar... Ja, maar weet je, mensen altijd als mensen tegen me zeggen... Ja, je kan dit niet, je kan dat niet. Je kan dat motiveert me zo erg. Dat motiveert me zo erg. Ik vind het juist leuk als mensen me zien als een underdog. Laat me zien, me maar als underdog. Dat motiveert mij. Mensen boer roepen of ja, je gaat niet winnen van hem. Hij is veel beter dan jou. Of weet ik veel. Of probeer mensen mij tijdens naar mijn wedstrijd naar me toe... Zo een beetje met mijn emotie spelen. Mijn emotionele maken of wat dan ook. Hé, hey, doe dat maar. Je gaat een hele andere taak krijgen. Je motiveert me juist.
Ja.
Ik ben juist heel anders. Ik vecht juist heel goed. Als ik geraakt ben door iemand. Dan vecht ik juist heel goed. Want ik weet wat ik heb meegemaakt. Ik kom van ver. Heel veel mensen denken, ja, deze man... deze belt staat me eenmaal vier. Maar nee, vriend. Ik heb hard voor gewerkt. Letterlijk en figuurlijk.
Ik denk ook een van de dingen die gevaarlijk is, vooral als je de belt hebt, is dat je een bepaald gevoel van comfort hebt. Het is wel goed zo.
Nee, echt maar niet.
Bij jou is dat volgens mij echt tegenovergesteld. Ik denk dat je echt bepaalde, bijna trauma's of bepaalde dingen die je meegemaakt, die neem je mee van toen.
Ja.
En het is van, je gaat tegen mij vechten. Dit wil je van mij mee, je wilt mijn belt afpakken.
Ja, dat gaat echt niet gebeuren.
En dan fok je jezelf volgens mij op. Dat zei je ook in een interview. Yeah. Van,
ik fok altijd mezelf op. Ook al ben je liep, ik zorg wel dat ik vind wel een manier om mezelf op te fokken. Dus nee man, maar... Ik heb hier zo hard voor gewerkt. Dit is zo'n droom voor mij die als kind zijn om hier te staan waar ik nu sta. Nee, maar ik laat dit van me niet afpakken. Ik ben weet eens elke wedstrijd, ook al was het niet voor de bel. Ik ben elke wedstrijd gemotiveerd, nu nog steeds. De volgende tegenstander. Ik zal hem zo... Hé, hey, ik ga niet tegen mij willen staan.
Ja.
Ik ga zo hard voor trainen weer. Het is niet, ik zou niet denken, oh, ik heb dit bereikt, klaar. Ik ben klaar nu. Ik heb mijn belt nemen.
Je hebt het ook over van, je bent nu zo gemotiveerd, maar ook die motivatie geef je ook aan anderen. Ik weet niet of je herinnert. Ik ken natuurlijk van eerder dan de belt. Ik heb echt lang met je kunnen meedraaien, ook met filmen en met foto's maken en van alles en nog wat. En op een gegeven moment, dat was echt een mooi moment voor mij ook, gingen we naar een gym in Den Haag. Voor mij een van de gyms waar je vroeger hebt getraind, echt lang geleden. En je kwam binnen en je werd echt ontvangen als een held. Dat ben je ook voor die jongens natuurlijk, want hun zien van... Tarik heeft hier getraind, Tarik is hier geweest en hij is niet daar gekomen. Dus, en jij kwam binnen, je hebt een seminar gegeven en iedereen was zo blij. Zo
dat is echt lang geleden, ja. Maar weet je wat het is? Ja, dat probeer ik ook aan de jongens mee te geven. Het is als je jong bent en die plek staat waar ik ook toen stond, dan zie je zwart voor je ogen, dan denk je... Hey, deze man doet bla 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 bla. Dat dacht ik ook vroeger. Als ik naar die interviews, naar podcasts keek van andere mensen, denk ik, ja bla bla, je hebt het bereikt. Hey. Zo dacht ik ook vroeger. Maar uiteindelijk had ik toch een doel in mijn hoofd. Hey, hard werken, hard werken, hard werken. Allah is uiteindelijk, alles staat voorgeschreven. Alles staat voorgeschreven. Daar geloof ik gewoon heilig in. En jij moet gewoon alleen maar sebba doen. Je weet toch, gewoon het doen. Om de deuren voor je te openen. Je kan niet blijven gaan liggen in je bank en dan zielig lopen doen. Oh, racisme. Oh, racisten. Oh, weet je, ik word gediscrimineerd. Hey, ga spelen, man, want je wordt gediscrimineerd.
Ja.
Hey, jij moet er zelf wat aan doen.
Ik denk ook vooral in jouw wereld van... Mensen herinneren alleen je laatste pot. Van het is zo koud, zo kil. Uiteraard, mensen volgen je. Maar hoeveel berichten krijg je wanneer je een titel wint? En hoeveel berichten krijg je een titel als je, zeg maar, als je verliest? Wat het verschil is volgens mij...
Ja, net zoveel. Alleen die anderen schelden mij uit. En deze niet.
Ja.
Dus mensen zullen altijd commentaar op je hebben. Maar ik lees het niet eens.
Ja.
Ik heb zo'n instelling gezet dat ik echt... Mensen die niet volgen of zo, die krijg ik op mijn verzoeken. En dan wordt het automatisch na 30 dagen wordt het verwijderd.
Ja.
Dus... 80% zie ik niet eens.
Ja, en volgens mij, ook al zou je het zien, zou je helemaal niks doen. Dus je bent zo gefocust op jezelf en wat je doet.
Het boeit me niet. Mensen zullen altijd praten. Of het nou goed gaat met je, zullen ze commentaar hebben. Of het nou slecht gaat met jou, zullen ze commentaar hebben. Nu ook, ik krijg ook, ja, fake champ. Hé, vriend, je betaalt mijn brood niet.
Ja.
Ik kan zeggen wat je wilt. Het boeit me niet. Ik lach er gewoon om. Gewoon een nerdje die achter zijn computer staat. die story jongen probeert te doen.
Het zijn ook vaak de mensen die geen profielfoto hebben met twee volgers, dat soort comments achterlaten. Dat zijn niet mensen die...
Ja, maar dat is gewoon je illusie. Weet je wat het is? Als je geen mensen hebt die op jou haten, helaas leven in deze wereld, dat betekent dat je het niet goed doet.
Ja.
Als je haters hebt, betekent dat je het goed doet. Dus, maar ik trek me niks van aan. Je weet toch, ik werd ook vroeger veel gediscrimineerd en zo. Hey, het komt in orde, in orde. Dan pak ik een andere weg.
Ja.
Ja, dan ga ik omlopen. Dan misschien staat daar wel de deur voor me open.
Ja.
Uiteindelijk kom ik wel. En zo sta ik altijd in de wereld. Zo sta ik altijd.
Ja, en ik denk dat ook vooral het in Engels leading by example, zeg maar, het laten zien van wat wel mogelijk is. En dat doe je nu. Het in gesprek gaan over en het praten erover en het klagen erover. Daar,
ja, je bereikt er niks mee.
Ja. Maar het laten zien van, hey, we hebben hier een Marokkaanse champ. Kijk, dit is wat we hebben gedaan. We komen van niks. Ik ben daar geboren. Ik ben nu hier. Ik heb dit gedaan. Daarmee laat je zien van, dit is mogelijk en dit is wat wij kunnen doen.
Ja, precies, dat doe ik ook. Daar heb ik ook laatst heel veel interviews gehad in Marokko en zo. Ik laat zien, heel veel mensen wisten dat niet. Ik ben gewoon jongen van hun. Ik ben in Marokko geboren. Ik ben op mijn 8e naar Nederland gekomen. Heb ik ook gezegd in Marokko. Ik heb gezegd van, hey. Ja, toen vroegen ze me ook. Ja, stel voor dat je in Marokko was, had je dit wel kunnen bereiken? Ik zeg nee, gewoon duidelijk nee. Ja, tuurlijk, ik kom wel voor Marokko uit, maar ik ben Nederland ook dankbaar. Tuurlijk, dat moeten we gewoon niet ontkennen. Door Nederland sta ik hier waar ik nu sta. Dus dat ontken ik niet en dat ben ik ook eeuwig dankbaar. Alleen ja.
Hoe is het om als je in Marokko komt? Want natuurlijk, vooral de afgelopen tijd, ben je daar wat vaker ook voor mijn gevoel. Ik heb wat mooie dingen voorbij zien komen in Marokko met verschillende talkshows of podcasts met hele invloedrijke mensen, dat je daar staat. Hoe is dat? En ook die liefde die je ontvangt als je daar komt.
Leuk, man. Echt. Nu dat je het erover hebt, krijg ik gelijk al een warm gevoel voor. Het is... ik hou van mijn volk zo erg. Je wordt zo goed ontvangen. Mensen houden van jou. Mensen menen het ook echt. Ik heb heel veel interviews, heel veel live shows mee gehad. Want zijn ook die mensen die mijn live show geven, zijn ook echt fan van mij. Dus het is heel veel vaak op tv geweest. Nu heb ik ook allemaal aanvragen gekregen. Maar ja, ik kan niet de hele tijd elke keer naar Marokko gaan. Dus als ik een keertje weer een week lang gewoon iets, elke dag gewoon goede podcast heb, ik kies ze ook uit of live show, dan gaan we even weer een keertje naar Marokko. Maar het is heerlijk om in Marokko te zijn.
Die eerste 7 jaar dat je daar hebt gewoond, hoe was dat? Heeft dat je geschapen op een bepaalde manier? Heeft dat invloed gehad op wie je nu bent?
Dat zeker. Ik kan me heel goed herinneren. Ja, ik was gewoon een straatjongetje. Je bent 2-3, je bent al op... het is niet als hier, je bent 2-3. En dan ben je nog bij je moeder. Nee, je bent 2-3, je bent gewoon buiten aan het terrein spelen alleen. Dus het is heel anders. Je wordt op een snelle manier wordt je heel volwassen. Dus op een gegeven moment... ik heb heel veel meegemaakt. Niet heel veel in ieder geval, maar ik kan me heel veel herinneren wat ik daar... wat ik daar heb meegemaakt. Ik zat daar op school. Ik heb klappen gehad van de meester. Kijk, ik me ook nog herinneren. Hoe is je zo een beetje voetje vinden? Strak. Met zo'n liniaal. En op een gegeven moment. Ik heb ook een keertje meegemaakt. Ik kreeg op je voeten. Tak. Maar ja,
was je een moeilijke jongen toen je jong was?
Ik ben altijd een moeilijke jongen geweest. Ja, altijd. Ik zei tegen jou, precies wat ik zei, school was niks voor mij. Dat was altijd niks voor mij geweest. Maar later op later leeftijd denk ik, had ik toch dit of dat kunnen afmaken. Maar ik ben erop teruggekomen en uiteindelijk toch mijn diploma's kunnen halen, gelukkig.
En als je nu met je kinderen praat en zij zien van, ja, papa heeft het gemaakt ook zonder dat. Is het nu wel van, je moet naar school gaan en je moet het doen?
Nee, dat zeg ik niet tegen. Ik zeg, ik heb gewoon een diploma.
Ja, dat is ook zo.
Ja, maar ik zeg, dat hoeven ze niet te weten. Misschien als ze zo oud zijn, kunnen ze niet mee te kijken. Nee, maar ik zeg, ja, je moet, bijvoorbeeld, die zitten allebei op voetbal. En dan zeg je, ja papa, maar ik ga later, hij is de oudste, is nu bijna 7. Hij is al 7, bijna. Dus hij zegt tegen me, ja papa, ik ga voetbal, ga ik heel veel centjes verdienen. Ik zeg, ja, maar je moet eerst diploma halen op school, anders kan je geen voetballer worden. Dus dat probeer ik nu al mee te geven. Hey, die jongens zijn slim, hè. Op jonge leeftijd zijn ze slim, hè. Dus vraag je soms dingen en denk je, hoe vaak komt dat vandaan? Dus het is wel leuk.
Ja. Maar ik heb een aantal foto's. Die gaan we even laten zien op het scherm. Om even terug te blikken op bepaalde momenten. Foto nummer 1.
Zo.
Wat zien we hier, Tarek? Wie was dit?
Dat is mijn oude bijnaam, Pretty Boy.
Ik heb hem gezien, man. Ja. Van Pretty Boy aan de tank. Wat is er gebeurd?
Ja, ik had toen de tijd de Pretty Boy naam gekregen. Ja, ik was helemaal een beetje van de kaart daar. Ik was alleen bezig met mijn uiterlijk en zo. Hey, leuke foto, man.
Hoe oud was je ongeveer?
Wanneer had ik deze foto gepost?
Dat was, je had het toen gepost van 10 jaar challenge.
Ja, dus ik heb, een paar jaar geleden had ik het gepost van 10 jaar geleden. Dus ik denk niet dat het 14 jaar, 15 jaar geleden is.
Ja.
Ik was hoe oud? Ik was 16, 17, 18.
Ja, maar toen ook al aan het vechten toch? Want die Pretty Boy bijnaam was er al.
Ja, ja. Maar je ziet het. Kijk, ik was 17, 18, maar ik was altijd groot geweest.
Ja.
Dus ik leek altijd een beetje volwassen. Alleen die babyface een beetje. Dus toen had ik nog geen baard. Maar ja, wel leuk.
Volgende foto's.
Dat is Mekka. Ja man, leuk man.
Een stukje religie, Tarek. Het is echt volgens mij voor jou echt een van de rode draden in je carrière, ja. Maar ook in je leven. Een van de foto's die je ook altijd zonder uitzondering plaatst voorafgaand een gevecht is Without Allah, I am nothing. Wat betekent dit voor jou?
Ja, heel veel eigenlijk. Ja, ik ben nu denk ik 7-8 jaar geleden of zo, ben ik me echt gaan verdiepen in mijn geloof. Ik heb een rust daar gevonden. Ik heb echt rust gevonden. Ik krijg gewoon kippenvel van nu ook. Het is gewoon, er gaan zoveel deuren voor me open. Ja, er gaan zoveel deuren voor me open. Het is echt, mijn geloof heeft me echt op de rechte pad gehouden. Als ik denk ik niet mijn geloof had en standvastig was met mijn geloof, denk ik dat ik zeker de verkeerde kant was opgegaan. Ja, 100%. Of ik lag ergens begraven.
Zo.
Ik had verkeerde mensen om me heen. Dus ik had heel veel aanbod. Ik had heel veel makkelijk geld verdienen. Dus, ik heb echt zakken gezien. Ik had dat alle kanten kunnen opgaan. Maar mijn geloof en mijn moeder, die hebben me echt standvastig gehouden. En deze foto, precies wat ze zeggen, deze post ik altijd. Weet je, je kan zoveel hard trainen, je kan zoveel doen als je wil. Hey, maar als Allah het niet wil, je gaat het niet bereiken. Vooral als je je geloof niet praktiseert hoe het moet. Ik bid elke dag 5 keer per dag op tijd. Probeer het op tijd te bidden. Uiteindelijk eindigen we allemaal onder de grond. En dan is het... Hey vriend, wat heb je gedaan?
Ja.
Nu is het heel verleidelijk. De roem, de mensen om je heen. Iedereen wil het wat van jou. Maar dit is wat me gemaakt heeft, mijn geloof.
En je geeft aan, dit is echt in de afgelopen 9 jaar dat je daar echt mee bezig bent gaan houden.
Ja. Uit niks. Uit niks. Ik was van stappen uitgaan, weet ik veel. En op een gegeven moment werd ik wakker en uit niks veranderde ik 360 graden.
Zo.
Dus echt uit niks. Gewoon Allah heeft me gewoon geleid, alhamdulillah. En sinds daar, ik mis geen enkele gebed. Ik probeer elke keer naar Mekka te gaan. Ik ben al 3 keer geweest. Ik ga denk ik misschien weer inshallah. Proberen in de Ramadan te gaan een keertje.
Mooi.
En dan hoop ik een keertje hajj mee te maken.
Ja, inshallah. Heel mooi. En je hebt het nu ook over Mekka. Of je daarheen gaat, hoe is dat? Ik ben toch nog nooit geweest, maar...
Kippenvel. Dat net toen ik deze foto zag, ik werd een klein beetje emotioneel van. Het is zo mooi daar. Het is onbeschrijfelijk. Weet je, we slapen daar. Ben meestal daar een week of zo. Slaap 2-3 uurtjes per dag, maar je bent zo uitgerust. Ik echt, weet je, het is... mensen hebben zoveel geld, maar toch kunnen ze dit niet doen. Best wel meevalt. Het kost je echt niks. Maar om dit mee te maken, adviseer ik echt elke moslim om dit te doen.
Ja.
Dat is echt mooi. Het is gewoon kippenvel moment. Het is, vooral als je een beetje de geschiedenis kent. Ik verdiep me echt heel veel in de Koran. In wat er voor ons gebeurd is. Hoe is dit gebouwd? Wat is hier allemaal gebeurd? Waarom is dit gebouwd? Dus alles. Heel veel. Kijk, bijvoorbeeld, ik zie heel vaak mensen daar ook. Maar dat is mensen die onwetend weten. Dan gaan ze. Dan denken ze dat ze de Kaaba aanbidden. Maar dat is het niet. Je aanbidt Allah. Het is gewoon voor Allah. Oké, hier, dit is gewoon dat iedereen die kant gaat. Die richting gaat bidden. Dat niet iemand gaat zeggen, hé, luister dan. Ik heb daar mijn bank staan. Ik heb daar miljoen staan. Ik ga die richting bidden. Of nee, ik heb daar mijn sieraden staan. Ik ga die richting bidden. Het is gewoon dat we allemaal in rechte lijn zijn. Maar het is gewoon, om op die plek te zijn, dan weet je gewoon de geschiedenis, hoeveel mensen dood zijn gegaan. Daarna, ik weet niet of je de Sora de View kent, van de olifant. Wat er allemaal hier is gebeurd, is gewoon heel mooi. Om ja. hier te zijn. Dan weet je gewoon dat hier onze geschiedenis zit, dat het hier vandaan komt.
Ja, mooi man. Ook zeg maar om te zien ook hoe je erover praat. En ik zie ook die, ja. Gewoon je ogen, zeg maar. Het is echt prachtig.
Ja,
en ik moet om te zien dat het heeft ook geholpen in wat je doet. Los van je persoonlijke leven, maar ook in je carrière. Dat het zo'n mooie invloed heeft gehad. Ik zag ook bepaalde posts die in Thailand was. Ook hier gaan we door.
Hey, maar weet je, ik had het met de jongens over toevallig van Gloria en van Videoland ook. Maar ik doe met heel veel dingen niet mee. Bijvoorbeeld, ik zeg maar wat. Vrijdag, het is niet dat hun op Insta zijn dat ik zo ga naar de moskee ga. Als je op reis bent, zijn die verplichten niet meer. Dat hoef je niet. Maar als ik een moment heb en ik ben vrij en ik kan naar de moskee gaan, dan ga ik dat gewoon doen. Ik ben gewoon altijd mezelf te zijn. Het is niet dat ik niet opeens naar een ander land ben, dat ik dan mijn geloof en alles vervaag. Hey, sta ik nog steeds 4:30, 5:00 op om de Fajr te bidden. Elke dag, in welk land ik ook ben, kijk naar de Fajr gebed. Ik ben gewoon op tijd wakker. Bid ik mijn Fajr en dan ga ik weer terug slapen.
Mooi.
Dat heb ik altijd al gedaan. Of ik nou Marokko ben, Thailand, weet ik veel wat. Curaçao, ik doe dat altijd.
En nu komt ook de Ramadan eraan. Natuurlijk een hele belangrijke maand. Die is echt om de hoek. Hoe ga je daarin? Ook vooral met in combinatie met je training.
Ik heb er echt zin in. Vroeger dacht ik, denk ik Ramadan vast. Maar nu, ik verheug me elke keer erop op de Ramadan. Het is gewoon een moment van bezinking. Voor mij is het hele jaar bezinking. Dus bij mij is het net anders. Maar ik vind het, ja, het is toch gezellig. Eet ik een keertje samen met mijn vrouw, met de kinderen, met mijn gezin, met mijn moeder. Dus je komt even bij elkaar samen en training. Ja, training gewoon door. Gelukkig, we hebben het echt heel zwaar gehad toen we 10:30 zoiets moesten eten. Toen moesten we ook hier trainen. Toen was ik aan het voorbereiden voor mijn wedstrijd. Maar nu heb ik voorlopig even niks. Ik vecht ook voorlopig niet meer. Even uitkomen tussen mij en Glory.
Ja.
En natuurlijk heb ik ook nog mijn boksen erbij. Ik heb er zin in, man. Ik vind het heel leuk.
En train je dan in de ochtend? Train je net voor het eten? Hoe doe je dat?
Weet je, het is heel veel mensen denken, maar het is, ik weet niet. Op een gegeven moment, subhanallah, je hebt geen dorst, je hebt geen honger, niks. Soms train je gewoon 2 keer per dag. Ja, zelf toen in de zomer hebben we 2 keer per dag getraind hier. In de ochtend en dan in de avond gewoon weer. Ga je even slapen en zo. Nou, de eerste weken, de eerste paar dagen is het wel echt zwaar. Maar op een gegeven moment, die lichaam went er gewoon aan.
Ja.
Ik krijg ook hulp voor Allah. Want het is, ja, het gaat gewoon goed. Ja, als ik 2 keer in de ochtend train, dan ga ik nu wel anders doen. Want ik hoef niet te vechten. Ik ben nu ook gewoon lekker volop aan het trainen.
Ik moet te zien ook, zeg maar, wanneer je niet een partij hebt of iets, ben je ook gewoon aan het kan. Het ziet ook gewoon fit uit.
Denk
wel.
Ja, je moet een beetje bezig blijven. Anders, als je dadelijk een partij hebt, moet je dan van heel ver komen. Nu ben ik gewoon lekker fit. Ik ben gewoon aan het trainen. Ik ben lekker met de jongens aan, ook de jongens aan het ondersteunen die binnenkort moeten vechten. Dus ik probeer een beetje mee te draaien. Met Ramadan gaan we ook lekker volop trainen. En ik heb er zin in, man.
Mooi.
Leuk.
Nog een aantal andere foto's. Gaan even door. Een hele belangrijke persoon in jouw loopbaan.
Ja, Michael Polana. We trainen. Echt een oude foto ook dit.
Ja, we hebben echt gegraven om wat mooie dingen te vinden, wat mooie herinneringen. Ik heb ook het recht gehad om te werken met Mike ook, samen in jouw voorbereidingen voor jouw partijen. Hele bijzondere man. Uitgesproken, weet wat hij wil en hij doet het ook gewoon goed. Ook nu, dat is wel echt een mooie, gewoon een hele line-up van frisse vechters die gewoon show stelen. Doen jullie zo goed? Hoe is die connectie tussen jou en Mike? Want volgens mij ben je ook echt een van de eerste mensen waar hij echt mee heeft gewerkt.
Ja, ik ben ook de eerste aan de lance die bij hem qua vechten, die bij hem traint en vecht. Het is, ja, weet je, ik heb hem met Mike. Het is niet zoals al die andere vechters. Tussen mij en Mike is het gewoon een vriendschap, broederschap. En dan doen we dit erbij. Zo hadden we het altijd gedaan, daarbij.
Ja.
Weet toch, maar nu al een paar jaar, weet toch, dan houden we het apart. Weet toch, we chillen af en toe, gaan we samen eten, gaan we samen drinken. Hij vertelt me dingen, ik vertel me dingen. Maar tijdens training, dan zijn we wel professioneel bezig. Dus het is die connectie tussen mij en hem. Ik heb het vaak met hem gehad, bijvoorbeeld vroeger ook. Hij stuurde me om te vechten. Maar dan kon hij niet mee. Ik heb gezegd, hey, als jij niet meegaat, ik ga niet. Ik weet niet of je die foto ergens hebt. Dat je ziet, hij was pas geopereerd aan zijn biceps.
Ja.
Aan zijn biceps, dus hij zat helemaal onder verband. Hij had zijn biceps gescheurd en ik moest vechten. Bij One toen de tijd. Ik zei, ik heb mijn partij afgezegd. Uiteindelijk, hij was vandaag geopereerd, de volgende dag ging hij meevliegen. Met zo'n arm. En ik zei, anders vecht ik niet. Die connect tussen mij en hem is zo duidelijk. Het is niet iemand die schreeuwt. Ik kan niet tegen iemand die tegen mij schreeuwt. Ik hou daar niet van. Ik word gelijk agressief. Maar ook tijdens in de hoek of zo. Hij praat zo rustig. Dan heb je duizenden mensen die omheen schreeuwen. Maar ik hoor hem zo duidelijk. De contact tussen mij is goed. Het is gewoon, ja, het is mijn broeder. En ik hoop gewoon dat het voor lange tijd ook zo zou blijven. Ook na onze carrière. Ja, man. Het is, ja.
Wat is een van de grootste lessen die je van hem hebt geleerd? Want je bent natuurlijk dagelijks mee met hem. Je leert heel veel dingen. Maar wat zijn bepaalde dingen die je van hem echt hebt meegekregen? Die voor jou, ja, misschien doorslaggevend waren. Of bepaalde mindset die jij heeft, die jij hebt kunnen gebruiken voor jou.
Weet je wat het is? Het is wij denken heel vaak hetzelfde. Wij denken, weet je, soms, dat is heel grappig. Soms heb ik een interview gehad. En dan post het Glory en dan heeft hij ook interview gehad. Dan zeg ik iets en dan zegt hij ook hetzelfde. Dus het terrein tussen ons allebei, we zeggen allebei hetzelfde. En dat is gewoon heel leuk. Bijvoorbeeld, heel vaak denk ik iets en dan zeg ik het over. En dan zegt hij ook hetzelfde. Dan bevestig je het voor mij. Dus ja, dus het betekent gewoon zoveel. Hij heeft me altijd ondersteund als ik heb verloren. Als ik een partij heb verloren, weet je toch. Ik heb soms echt verloren, weet je, dat ik echt boos ben. Ik heb gewoon alles weggegooid. Ik dacht, ik ga stoppen. Dan komt hij me knuffelen. Zegt hij, nee, Taak, je hebt verloren. Maar je hebt echt goed gevochten. Ik ben echt trots op je. Je weet hoe ik ben. Dat geeft me toch weer een warm gevoel, denk ik.
Ik ook die eerlijkheid van hem.
Ja, die eerlijkheid.
Je weet ook, als hij gaat niet liegen. Als het niet goed is, zegt hij dat het niet goed is.
Ja, dat had ik toch tegen geplast. Want ik had verloren. Ik was aan het huilen, jongen. Dat wil je echt niet meemaken. Komt hij naar me toe, komt hij me knuffelen. Hij zegt, ik ben echt trots op je. Los van dat je hebt verloren. Je hebt echt een mooie pot neergezet. Ik ben trots op je. We gaan gewoon weer verder. Dat motiveert je ook. Ik heb echt vaak op punten gestaan dat ik gewoon wilde stoppen. En dat ik, op een gegeven moment geef je ook op. Dan heb je wel iemand nodig die je steunt. En dan komt hij, dan steunt hij je. Dan denk je, ja, gaan we toch weer verder.
Mooi, en ik kan me voorstellen dat vooral met die historie die je dan hebt en die gedachten van, als het nu niet lukt, dan stop ik ermee.
Ja.
En als je dan die belt om je heen krijgt, dat gevoel is dan onbeschrijfelijk.
Ja, het is onbeschrijfelijk. We hebben het gewoon bereikt. Dat zag je ook toen ik de eerste keer die belt win. Ik zakte door de grond en hij ook. Hij ging me helemaal knuffelen. Hij was blij. Hij zegt al 10 jaar, maar volgens mij werken we wel wat langer samen. Ik ging uit van 12 jaar, maar ik ken hem al heel lang. Hè. Ik ken hem van, hij kwam vroeger altijd met zijn broertjes, kwam hij bij ons, toen bij oude sportschool, kwam hij bij ons sparren. En af en toe lesgeven. Dus ik ken hem al heel lang. En hij organiseerde vroeger Slam. Dus ik heb ook wel eens partijen bij hem gevochten. Dus die contact tussen mij, weet het is, en hij weet hoe ik ben. Ik ben iemand die eerlijk is. Ik ga niet met jou liegen. Als ik wat van jou vind, of wat ook. Ik zeg het. Als je mij irriteert, dan zeg ik ook tegen Mike. Ik zeg, en hij andersom ook. Maar dat waardeert hij van mij. Weet je, ik draai er niet omheen of zo. Ik zeg, oh Mike, ik vind het gewoon niet leuk. Of dit. Maar dan neemt hij het ook van me aan. Weet je, hij waardeert mijn eerlijkheid. En dat is precies hetzelfde bij hem ook. ik waardeer zijn eerlijkheid. Weet, we gaan niks doen, niks achter elkaar de rug. Als er wat is, ik zeg het tegen hem. Als hij wat is, zegt hij tegen mij. En dat is wat de relatie tussen mij en hem zo lang stand heeft gehouden. Want ik heb tijden meegemaakt dat we alles hadden verloren. Ja. Echt iedereen ging bij me aankloppen. Van ja, kom naar mij, kom naar mij, kom naar mij. Zelf, hij heeft me hard verzet. Ja, Tarik, ik kan niks voor je betekenen. Ga naar die of die of die. Ik heb gewoon die contact. En ik zeg nee, want dan is dat gewoon... Is dat gewoon mijn doel, dat is gewoon voor mij geschreven dat het niks wordt. Ja, dan houdt het op. Ik zeg maar, ik blijf gewoon hier. Ik ga niet weg. Ja, dus dat heeft me emotioneel zoveel gedaan. Ik weet ook een keertje, dacht ik, dat vergeet ik ook nooit meer. Ik lag in coma. Dat weet ook niemand, ja. Helemaal in sneeuw, daarom heb ik die baat.
So.
Ik lag in coma, dus ik ging mijn vier beademen en zo. Ik had een zware ontsteking opgelopen in Rusland. Dus mijn luchtpijpen gingen dicht. Ik kreeg hier geen adem meer. Dus moesten ze hier een gat maken. Hebben ze me vier beademd. Uiteindelijk, ik lag in coma. Toen zei ik, laat ik dat in de groep zeg. Ja, als er wat daar gebeurt, dan stop ik ermee. Dus dat was ook echt zo'n emotionele moment. Ik denk, ja, het heeft hem zo erg pijn gedaan. Blijkbaar is hij geweest toen ik in coma lag. Maar had ik het niet door. Ik lag in coma. Ik heb een week in coma gelegen. Maar ja, het was ook weer tijdens een wedstrijd gebeurd. Ik brak mijn kaak. En blijkbaar had ik een ontsteking daar. Had ik een ontsteking dat die loskwam. En toen werd zo dik, hier knijpt hij mijn luchtpijpen dicht. Ja, dat was in Rusland geweest.
Ja, dat zijn de kanten van de sport die mensen niet zien. Ja, als daarom, mensen zeggen van, oh, vier keer, dat is prima.
Ja, maar ze weten niet wat ik heb meegemaakt. Ik ben een paar keer bijna dood geweest, alles. Dus mensen praten makkelijk. Ja. Dat zul je altijd hebben.
Ja, nou, dus dan...
Nee, het boeit me niet.
Ja, maar alleen nog maar mooier dat je nu zeg maar hier staat en dat je ook dit verhaal kan delen. Dat je heel veel mensen inspireert. Ja, heel veel mensen ook echt die van de bodem komen en die dit zien als boodschap, zeg maar. Als jouw verhaal is wat hun moeten zien.
Ja, dat weet volgens mij heb ik dat nooit verteld dat ik in coma heb gelegen. Dan ben je de eerste die het hoort. Dus ja, ik ben echt bijna dood geweest. Ik heb die foto's nog ergens.
Ja.
Dan zie je echt dat ik, weet ik veel, 30 apparaten aangesloten bij mij. Dat ik voeding krijg via een slandertje en zo, via mijn neus.
Was in Rusland waar wij behandeld
werden? Nee, want ik ging naar Rusland. En ik weet niet, ze hadden daar iets gedaan. Liep ik een infectie op. Oh. Kwam ik terug, Schiphol. Dus ik vloog terug met overstap. Toen weet ik niks meer. Ik weet wel dat ik op een dinsdag aankwam. Mm. Ik wist de datum nog, 7. En ik werd 14 wakker. Dus ik werd wakker, ik wist niks meer. Ik werd een week laat, dus ik kijk zo, ik werd wakker. Ze haalden me uit beademing en zo. Ik werd wakker, ik zie de klok. Ik zeg, volgens mij loopt die klok niet goed. Ik zeg, staat 14. Het is vandaag 7 toch? Toen was al gelijk een positieve van de dokter. Ik denk, hé, je bent wel scherp, dat is een goed teken. Ik was gelijk scherp. Dus zeg, jij hebt een week in coma gelegen. Een week in coma gelegen. Oh.
Wanneer was dit?
Geen idee. Denk, hoe lang zit ik nu bij Glory? 4 jaar, 5, 6. 8 jaar geleden of zo.
Dat is heel lang geleden. Dat is echt,
Nee, niet zo heel lang geleden.
Ja. Ik denk ook, en vooral dan nog steeds weer die ring instappen. Met ja, die gedachte van, dit is gebeurd, dit kan gebeuren.
Ja, dat was gebeurd tijdens mijn wedstrijd. En toch... Op een gegeven moment, ik had een vriend van mijn Bartje, die kwam altijd eten bij me, voor mijn brengen. Ja, altijd voor me koken en zo. Komt die eten voor me brengen. Toen zei ik tegen hem, ik zeg, ik ga nooit meer vechten. Hij zei tegen me ook, je gaat het wel doen, kon je wel laten. Maar hij weet ook, hij kent me echt van het kind af. Hij heeft me ook geholpen met dit, om dit uiteindelijk door te kunnen vechten en zo. Hij heeft me de eerste periode geholpen tot met de B-klasse. Die zijn vergeet ik ook nooit meer. Dus op een gegeven moment, toen zei ik, ik ga nooit meer vechten. Hij zei, jij gaat wel vechten, later kom ik erop terug. Ja, oké, ik ga weer vechten.
Ja, die mensen die je goed kennen, die weten dat. Ja, dat gewoon in je.
Ja.
Nog een aantal andere foto's, gaan even door. Deze hebben we al besproken. Pretty Boy Tarek.
Ja, toen was ik een beetje mooi boy.
Door naar de volgende. En de welbekende trappen. Ja. Waar jij je conditionele training op doet.
Ja, je was een keertje meegegaan.
Ja.
Ja, maar dat vergeet ik nooit meer. Je rende harder dan mij. Ik denk, nou.
Ja, dat was toen in aanloop van een van je gevechten. Van het plaatselijk bad toen. En je,
ik zie daar een golf 7. Die had ik van...
Ja, dat is een andere video, maar het is dezelfde trap.
Nee, ik zie een golf 7. Dus ik weet niet hoe lang geleden dat was. 2, 4, 5 jaar, 6 jaar geleden volgens mij.
Ja.
Ja.
Ja, dat is echt gek. Sowieso ook conditioneel hoe sterk je bent. Het is echt absurd. Die trappen, hoe vaak je op en neer gaat. Ik ben gek.
Nee, weet je wat het is? Het is niet conditioneel. Het is ik heb een paar partijen verloren. En ik denk bij mezelf, ja, ik kan niet zo opgeven. Het is, als ik daar ben, kijk daar aan het einde hoe ik daar zit. Ik ga bijna dood. Dus ik probeer gewoon eerst mijn doel te bereiken. En dan, soms ga ik gewoon met de mindset in. Weet je, zolang ik niet dood lig, dan kan ik verder. Ja, maar zo ga ik echt naar mindset. Zolang ik nog kan ademen en niet dood ben, ja. Als ik echt op de grond ga liggen, ja, oké, dan stop ik pas. Ja, maar dat is de mindset die ik heb en die ik probeer gewoon elke training probeer ik mee te gaan. Kijk, bijvoorbeeld vandaag ook best wel een zware training gehad. En ik ben best wel diep gegaan. Dan denk je, soms is dat niet nodig. Maar ik probeer wel 1 keer per week of zo wat mee te doen. Pas echt als ik 3 maanden van mijn wedstrijd ga, 2 maanden van mijn wedstrijd, dan probeer ik echt te pieken. Als je nu alleen maar gaat pieken, heb ik heel veel meegemaakt. Dan ga je op een gegeven moment op je grens. Dan ga je op een gegeven moment overtraind. Dan heb je er ook geen zin in. Dat had ik ook tegen Plasibat.
Ja. Wat was dat bij je vorige partij perfect gegaan? Want het zag er wel uit. Gameplan was strak. Jij zag er strak uit. Mindset was goed.
Ja, dat heb ik ook natuurlijk te denken aan Donny Jabin. Die had me heel erg boos gemaakt. Dus de mindset was goed. De trainingskamp was goed. Vooral de trainingskamp. Ik geloof er heilig in dat dat echt heel veel betekend heeft voor mij. Het was echt een mooie trainingskamp. Heel gezellig. Alles perfect gegaan. Ik heb...
ook een heel mooi team, hè?
Ja, het was een hele prachtig team. Doodgelachen, dus... We hebben het echt leuk gehad. Ja. Leuk.
Na de laatste foto's die we hebben... Het moment hebben we het hierover gehad, maar die belt om je heen wordt gewikkeld. Hoe is dat? Je gaf aan, je zakt door de grond.
Ja, dus ja, we hebben het bereikt. Dat was de eerste keer dat ik die belt won. Ja, hard werken beloond. Het was echt een droom die uitkomt. Er gaan zoveel deuren voor je open. Financieel gaat het ook beter. Je komt overal terecht op tv. Je komt wat leukere sponsors. Dus ja, man. Alhamdulillah, man. Dit is echt een onbeschrijfelijke moment. Al die jaren dat je hier naartoe werkt. Kijk, tuurlijk, je hebt heel veel belten. Maar ja, iemand gaat naar inloopwinkel en die gaat een belt maken. Dan een echte belt van een hele grote organisatie. Dus dat is top, man. Heel mooi om dit te bereiken.
Dan misschien een nog mooier moment wat hierna volgde.
Ja, mijn kinderen. Dat was een stuk jonger. Ja, mijn kinderen zijn echt alles. Die volgen het ook. Bijvoorbeeld ene laatste toen ik had verloren, die toernooi. Komt die oudste en zegt, ja papa, de volgende dag, hè, normaal komen ze rennen. Nu komen ze naar me toe, ja papa, ik moet even met je praten. Ik zeg, ja, ik ben boos op jou. Ik zeg, hoezo? Hij zegt, jij bent mijn vriend niet meer. Ik zeg, hoezo? Ja, je hebt verloren, dus je bent niet meer de beste ter wereld meer. Maar dat raakt je wel. Stiekem raakt het je wel, denk je. Die stout het. Ja. Dus dan stiekem raakte hij wel. En dan dacht hij, ja papa. En dan houdt hij het echt lang voor. Hè. Dagen achter elkaar, een week had dan, ja papa, je hebt niet gewonnen. Ik zeg, ja, maar ik ben wel nog steeds de kampioen. Ja, maar toch heb je niet gewonnen. Dus ja, maar mijn kinderen zijn alles. Laatst ook toen ik had gewonnen, zijn zo trots. Vooral de laatste keer, die oudste, had ik zijn naam genoemd. Ik had zijn naam genoemd. Hij mocht voor het eerst meekijken. En ik wist dat hij aan het kijken was. Ik zeg, ja Noah. Hij was zo gelukkig. Ze hebben het zelf op school laten zien.
Zo.
Ja,
trots, zijn school, ja,
hij
voelt.
Is echt trots, ja. En nu nog steeds. Soms willen ze ook elke dag met mij stoeien. Hey, maar ik laat ze niet winnen.
Nee,
ik laat ze niet winnen. Maar op een gegeven moment, gisteren toevallig, duurde zo lang. Ik denk, oké, weet je wat, ik ga wel liggen. En dan zitten we stoeien. Maar normaal laat ik ze niet winnen. Ik denk, echt niet, vriend. Ook al ben je, joh, ik ga echt niet winnen.
Ja, nee, het is mooi, man. Ik denk ook gewoon die superheld die je bent voor hun.
Ja.
Maar ook dat ze zien van hoofd hoog, ook in verlies. Hoofd hoog, ook als je kampioen bent. Niet naast je schoenen lopen. Ja. Dat doe je zo goed.
Ja, maar bijvoorbeeld, niet geef je een goede voorbeeld. Bijvoorbeeld die jongste, die huilt vaak. Hij kan echt niet tegen zijn verlies. Als je verliest of zo, of als je een keertje niet heeft gescoord. Met voetbal, zo'n speler is toch, ja, Mendo heeft gewonnen en ik niet. Ik zeg, ja, schat. Ik zeg, papa, je kan niet altijd alles winnen. Papa heeft toch ook verloren? Dan heeft hij meer zijn best gedaan om weer te winnen en dan heeft hij weer gewonnen. Ja. Dus ik probeer wel elke keer mijn voorbeeld eruit te gaan. Dan gaan ze, nemen ze het ook echt aan. Dus of als hij iets niet kan of zo, dan gaat hij huilen. Ik zeg, ja, maar papa, lukt het toch ook niet? Oh, ken je dat ook niet? Ik zeg, nee. Ja, dan ga ik oefenen om dat te kunnen. Dus het is wel, je probeert wel heel veel voorbeelden eruit te halen, heel veel voorbeelden mee te geven. Ja, man, ik ben blij.
Ja, het is echt mooi en het is ook echt mooi om te zien. Ik denk ook vooral die voorbeeldrol die je voor hen hebt, maar ook voor heel veel andere kinderen ook nog erbij. Ook zoals ik zei, op het moment in die gym met al die jonge kinderen die je dan zien. Echt de impact die je hebt. Ik denk dat je op een gegeven moment zoveel impact op zoveel mensen, maar heel veel mensen kijken naar je op en die zien het als een mooi voorbeeld. En ook het delen van je verhaal doet ook heel veel voor hen. Ook om te laten zien van ik kom echt van niks en ik heb het gedaan, dus jij kan het ook. Dat is heel waardevol voor heel veel mensen die dat horen, denk ik.
Ja, maar het is, ik probeer niet maar anders te doen. Want iedereen weet hoe ik ben. Als het links is links, als het krom is het krom. Weet je, ik zeg dit niet om iedereen een beetje goed gevoel te geven. Ik zeg dit omdat het echt zo is. Je weet, het is echt zo. Als je het hebt bereikt, kan je dat ook. Geloof me. Je moet gewoon geloven in jezelf. Eind van de tunnel is er altijd licht. Altijd, hoe dan ook, links of rechts. Tuurlijk, je zal altijd tegenslagen krijgen. Maar door tegenslagen word je sterk. Het is niet, je kan niet alles in één keer compleet hebben. Dat staat ook in onze geloof. Als Allah van je houdt, zal Allah je testen. Sommigen worden zwaarder getest. Sommigen worden op zo'n manier getest. Maar je wordt altijd getest. En dan laat je zien wat je moet doen.
Ja, vooral in die momenten moet je laten zien van, hé, we zijn er nog steeds.
Ja.
Dat is mooi, man.
Dat is, ik heb toen ook, ik kan mijn testen niet vergelijken met anderen. Maar bijvoorbeeld 5 wedstrijden achter elkaar verloren. Ik heb een rot contract daarna gekregen van Glory. Hey, maar ik zet, neem het aan. Dan probeer je stellen weer omhoog te werken.
Ja. Ja, dat is mooi. En je hebt het ook gedaan.
Ja.
Laat ik als we kijken naar de toekomst. We natuurlijk nu hard aan de weg gaan timmeren. Je hebt een hele mooie toekomst nog voor de boeg. Volgens mij heb je nog veel jaren in je zitten ook als je zo door wilt blijven gaan, want je bent gewoon fit. Wat zit er voor jou nog op de planning?
Ja, precies wat je zegt. Ik wil heel lang nog doorgaan. Ik ben nu 32. Nou, als je ziet, nee, kijk bijvoorbeeld, heel veel mensen zien me als een voorbeeld, maar ik zie ook heel veel mensen als voorbeeld. Bijvoorbeeld Krokop. Die heeft op zijn 42e volgens mij de K1 gewonnen. Heel de K1. En iemand sloeg iedereen neer.
Dus gekke trappen.
Ja, gekke trappen. En bijvoorbeeld Peter Aas, die vroeg op zijn 40e volgens mij. Sloeg die ook allemaal hoog mensen KO. Weet je, die echt in top waren. Weet je, die kon het ook nog. Hey, ik ben 32, ik kan zeker minimaal nog 6 jaar mee. Als ik goed doe, me goed onderhoud. En ik heb een doel natuurlijk voor 2028. Voor Olympische Spelen mee te doen met boksen. Laatst was ik ook in Marokko. Heb ik ook een gesprek gehad. Er komt ook binnenkort ergens in mei kampioenschap voor boksen en zo. Hey, uiteindelijk moet ik aan mezelf denken.
Ja.
Ja, het is mijn land. Finishow is daar beter. Beter geregeld. Dus ik moet keuzes maken. En ik denk zelf ook op dit moment. Ik sta onder contract bij Glory. Maar ik denk niet dat Glory dat erg zou vinden als ik zou meer willen doen met de Olympische Spelen of iets anders. Het is ook natuurlijk leuk voor hun.
Het draagt ook bij aan hun,
ja, tuurlijk,
het draagt aan ook hun marketing. Bij, we hebben gewoon een Olympische vechter gewoon die hier vecht. Hoe mooi vecht, is dat?
Ja, tuurlijk. Het is voor hun ook weer een win-win situatie. Maar ja, we gaan kijken wat de toekomst brengt. Weet je wat het is? Ik denk niet dat de profeet Salalus hem heeft gezegd. Denk niet aan morgen, denk niet aan gisteren, denk aan vandaag. En zo ga ik het leven in.
Is die overstap van kickboksen naar boksen en veel mensen die niet echt veel weten over vechtsport denken van ja, dan trapt hij maar lekker niet. Het is meer als dat. Het is een hele andere...
Ja, maar weet je, heel veel mensen... Weet je, ik had laatst die podcast ook van Wild Code gezien. Die had het ook over mij. Maar heel veel mensen vergissen zich in mij en ze weten mijn achtergrond niet. Ik ben een bokser. Ik ben altijd een bokser geweest. Ik ben nooit een kickbokser geweest. Ik heb altijd gebokst. Ik heb altijd een bokser. Ik heb juist later de overstap gemaakt naar kickboksen. Omdat ik dacht, oh, met boksen kun je niks bereiken hier in Nederland. Met kickboksen kon je wel wat bereiken. Dus toen heb ik de stap overgenomen. Heel veel weten niet. Ik film het nooit, maar ik, in de achtergrond ben ik nog steeds al die jaren nog steeds aan het boksen. Al die jaren spar ik nog steeds met profboxers. Elke zaterdag komen, als ik dan weer in mijn voorbereiding ben, komen gewoon profboxers, zelf kampioenen, die komen met ons sparren. Met mij vooral. En ik draai gewoon goed mee. Ik ga maar niet veel zeggen, maar ik kan zo die omschakeling maken. Het is niet dat ik opeens plat in mijn voeten sta.
Ja.
Dat ben ik niet. Dat doe ik met kickboksen. Ik weet niet. Omdat ik scherp moet staan, hoor ik ook eigenlijk niet te doen. Maar ik ben wel één keer wat lichtiger.
Ja.
Boksen is echt mijn ding. En dat zie je ook al mijn wedstrijden. Boksen is echt mijn ding. Die combinatie, lichaam, boom, opstoot, boom.
Ja, we hebben ze gezien, man. We waren ook, het is wel meer over ons. Met YBM Media waren wij als team uit. Gingen we naar jou, gingen we naar Glory om te kijken. En ik was er ook bij. En het was laatste? Zo mooi. De laatste, ja. Nee, ja. Het was zo mooi om te zien. We zaten daar. Ik weet niet of iemand hoorde schreeuwen, dat was ik. Dat was ik, alleen ik. Het was zo mooi om te zien. En ook gewoon, wat je zegt ook, die omschakeling in stijl. En zo, alles klopte gewoon. Die voorbereiding, die combinaties. Ja. Zo echt een masterclass.
Ja, dat heb ik ook een beetje aan Mike te denken. Mike heeft Donnetje echt heel goed bestudeerd. Ik ook. We sturen elkaar heet het filmpjes. Dingen die hij post. Of dan kijken we heel veel wedstrijden van hem terug. Dan zien we elke keer wat hij doet. Hij blijft op een paar bepaalde dingen hangen. En daar gaan we op straffen. En dat heeft heel goed gewerkt. We hebben daar heel goed op getraind. Zoals je zag een videotje van... voordat ik opkwam. Met die low kick van een bom teruggeven.
Heerlijk.
Het werkte heel goed. Ja.
En ook, ik denk ook een van de... Iets wat je ook doet. Je geeft aan, je kickbokst, je bokst. Maar ook conditioneel heb je ook nog een andere trainer erbij. Ook nog een hele goede fysio. Je hebt echt een, ook gewoon een mooi team om je heen gebouwd, volgens mij.
Ja, ik heb de afgelopen jaren echt een heel mooi team. Vroeger was het alleen maar Arie training. Maar op een gegeven moment, ik heb natuurlijk Dennis. Dennis Stoppen heb ik van Immersus Gym. Heb ik erbij als conditietrainer erbij. Vooral op maandag. Vooral niet, het is niet alleen maar conditie, maar het is voor hem. Met hem werk ik meer gewoon op voetenwerk. Dus heel lichter worden in mijn voeten.
Ja.
Blokken en dat soort dingen. Pionnen. Dus dat heeft me de afgelopen jaren echt heel veel geholpen. En bijvoorbeeld kracht. Dat doe ik wel met Mike. Arie. Maar hij ontwikkelt zich ook elke keer. En je ziet bijvoorbeeld ochtendtraining. Doen we nu veel conditie. Hij heeft ook alles een beetje aangeschaft. Die cellbike en alles. En het werkt echt lopen. En dan in de avond hebben we gewoon echt puur alleen maar op gameplan. Alleen maar kickboksen, maar dat is echt puur gameplan. En dat zie je gewoon. Weet je wat ik aan Mike mooi vind? Heel veel mensen hebben een andere beeld van hem. Dat hij arrogant is of zo. Maar dat is hij totaal niet. Ik ken hem heel goed. Dat is echt totaal. Het is iemand die echt leergierig nog steeds is. Tot de dag van vandaag. Als ik hem stel voor, ik zie iets en ik zeg tegen hem. Ja, dat kan werken. Hij is niet van arrogant. Vriend, hou je mond. En hij ontwikkelt zich nog steeds. En heel soms vaak komt hij met nieuwe dingen opeens. Dus dat maakt hem ook echt iemand die heel speciaal is. En leergierig is. Je bent nooit perfect. En nog steeds leergierig. Dat is heel mooi om te zien.
Ja, nou ja, goed. En je ziet ook van, ik denk vooral op dit niveau van de sport. Je komt er niet alleen. Je moet echt een dreamteam om je heen bouwen. Ja. Waar jij goed op functioneert. En dat is ook testen. Wie werkt het beste? Gaan we het zo doen of gaan we het zo doen? Maar het is echt mooi om te zien dat je dat niet hebt gevonden. Ga zo door. Dat is het enige wat, ja, gezegd kan worden.
Dank je wel, man.
Tarek, we hebben altijd een laatste vraag. We kunnen echt uren praten. Maar je hebt ook een lekker druk. Wat betekent succes voor jou?
Succes, ja. Financieel beter. Uiteindelijk, ja. Weet je, je wilt gewoon een goede toekomst hebben. Je wilt een goede... Weet je, ik heb een tijd meegemaakt dat ik niks kon kopen. Dat ik mijn moeder niks voor me kon betalen. Toch ging ze werken om te betalen. Ik wil gewoon mijn kinderen alles kunnen geven. Niet te verwennen, maar gewoon dingen kunnen geven wat ik niet vroeger heb kunnen krijgen. Dat is gewoon succes voor mij. Ik wil gewoon mijn huur kunnen betalen. Ik wil gewoon mijn water, alles. Ik wil gewoon, ja, gewoon goed leven. Ik hoef niet rijk te worden. Ik hoef niet miljonair te zijn of zo. Als ik gewoon mijn vaste lasten kan betalen. Als ik gewoon goed kan leven, alhamdulillah, man. Dat is voor mij succes, man. En mijn kinderen gezond. Gezondheid is belangrijk. Mijn moeder gezond. Mijn vrouw, mijn kinderen. Dat is het echte succes, man. Gezondheid is niet te koop.
We zeggen ook vaak van, je hebt 100 problemen. Totdat je iets hebt met je gezondheid, dan heb je 1 probleem.
Ja, je hebt zoveel problemen. Je wilt dit, je wilt dat. Hey. Maar als je problemen hebt met je gezondheid, dan heb je er niks aan.
Ja, Tarek, bedankt voor dit prachtige gesprek. Bedankt voor het zo open zijn en het delen van het verleden, je doelen, wat je nu gaat doen. Ik kan niet wachten om nog meer van je te zien. Ons laatste advies, leg zoveel mogelijk vast. Je hebt zo'n mooi verhaal. Je kan zoveel mensen op een bepaalde manier inspireren, motiveren, enthousiasmeren, hoe je het ook wilt noemen. Dus neem mensen daarin mee, man. Je hebt echt een mooie journey, je hebt echt een mooi verhaal. Je bent bezig met zoveel mooie dingen. Het wordt alleen nog maar mooier, volgens mij. Dus neem mensen daarin mee, man.
Inshallah, dankjewel. Goed advies voor je.
Tarek, bedankt.
Dankjewel, man.